Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 103 en daarvan het tiende vers. 103 vers 10. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. Het tiende van 103. De schriftlezing voor deze middag is uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. We lezen daaruit het eerste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 23. Efeze 1, vers 15 tot en met 23. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 110 het eerste vers. Dus heeft de Heere tot mijnen Heere gesproken, zit op de troon de rechterhand naast mij. En vervolgens doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Efeze 1, vers 15 tot en met 23, zingen het eerste vers uit Psalm 110 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Daarom ook ik, gehoord hebben het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uw mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen uw verstand, opdat gij moogt weten welke de hoop zij van zijn roeping en welk de rijkdom is, de heerlijkheid zijn erfenis in de heilige. In welke uitnemende grootheid zijn de kracht is aan ons die geloven en naar de werking der sterkte zijn der macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in alle vervult. In zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus. Aan de beurt van behandeling is zondag 19. We gaan de vragen 50 en 51 lezen. Zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. Daar wordt gevraagd, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen. Nog even een correctie op de voorbeden van vanochtend. De scriba vroeg mij te zeggen dat het natuurlijk niet het echtpaar Molenaar Veldhoen betrof, maar Molenaar Kraaienveld. Maar u hoorde waarschijnlijk in de voorname die ik gebruikte dat ik wel wist dat dat het goede gezin was. We zullen samen de Heere nog bidden. Eeuwige en drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw namen klonken door in de belijdenis die we zojuist gelezen hebben, waarin de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis deed van het feit dat u, Heere Jezus Christus, aan de rechterhand Gods van de Almachtige Vader zit. En wat uw woord daarover zegt, Heere, dat zal het onderwerp van onze overdenking zijn deze middag. Hoe u aan de rechterhand van uw Vader alle ding regeert. Hoe u hemelse gaven uitgiet in uw kerk. En hoe u die kerk beschermt. Dat is een geloofsartikel. Wij geloven dat u zit aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Daar hebben we ook echt geloofsogen voor nodig. Want gaan wij met onze natuurlijke ogen zien, dan zouden we heel wat andere dingen kunnen zien. En is dat ook niet vaak een aangevochten zaak, Heere, in het leven van degene die u mogen kennen? Dat er nog zoveel is dat uw macht wederstaat. Dat uw heerschappij ontkent. En dat leeft alsof er geen rechterhand des Vaders is. En of er geen hemel is, of er geen eeuwigheid is. En Heere, wij bidden u, geef gij ons die ogen des geloofs om te zien wat voor ons natuurlijke oog verborgen is. Als wij om ons heen zien, Heere, dan zien wij niet dat alle dingen aan uw voeten zijn onderworpen, zo zegt ook de Hebreeën schrijver. Dan zien we veel meer dat alles aan de machthebbers van deze wereld onderworpen is. Dan lijkt het alsof Poetin regeert. En alsof Biden de touwtjes in handen heeft. En alsof de Europese Unie de lakens uitdeelt. En als we in geestelijk opzicht gaan rondkijken en we zien naar alle verwarring en alle verwording en hoe uw wet met voeten getreden wordt, hoe de mens zelf het leven in eigen hand neemt, denkt te kunnen beslissen over het ongeboren leven, over het voltooide leven zoals dat men noemt. Als we zien naar alle zedeloosheid, naar alle ellende die mensen elkaar ook aandoen, waar is het dan te zien, Heere Jezus, dat u regeert, u die de Salomo bent, de vredevorst, dan is het meer dat de duivel regeert, die toch de mensenmoordenaar van den beginnen wordt genoemd, en die als een briesende leeuw rondgaat en zoekt wie hij zou mogen verslinden. En als we in ons eigen hart en leven kijken, en we zien wat daarin huist, en als we zien wat er in de kerk rondgaat, Heere, dan moeten wij wel bijna gaan twijfelen aan uw regering. Als we dan met onze natuurlijke ogen zien, maar schenk ons daarom verlichte ogen des verstands, zoals we dat ook vanuit de Efezebrief gelezen hebben. Opdat we de dingen gaan zien zoals dat u ze ziet. En zoals ze dus ook werkelijk zijn. Vaak kunnen wij de dingen pas achteraf verstaan, en dat laat uw woord ook zien. Na deze zult gij het verstaan. Jozef kon pas achteraf zien hoe uw hand hem geleid heeft, met een wijs beleid. Maar hoe vaak is hij niet beproefd geworden? Heere, schenk ons vanuit uw woord en door uw geest die overtuiging waarvan we gezongen hebben. Dat u de allerhoogste koning bent. En dat u zich een troon gevest hebt in uw hemelwoning en dat uw koninkrijk over alles regeert. En laat dat dan ook in ons eigen hart en leven zo mogen zijn of worden, Heere, dat u daar regeert. En dat wij als uw onderdanen leven bij die vraag, wat wilt gij dat wij doen zullen? Wilt u de opstand breken, Heere, in ons hart, in ons leven? Als we nog onbekeerd zijn. Als we nog dienaren zijn van de vader der leugenen. Als we nog steeds zijn wil doen. En de wil des vleeses en der gedachten. Heere, wilt u geven dat er een troonswisseling plaats mag vinden in ons hart. Dat onze oude mens eraf gehaald wordt. Dat de wereld het niet meer voor het zeggen heeft. Dat de zonde zijn kroon verliest. Dat de duivel wordt weggedreven. En dat u bezit neemt, rechtmatig bezit van die plaats zoals u die ooit had. Heere, wilt u geven dat al die machten en krachten die wij in onszelf nooit en nimmer kunnen overwinnen. Dat u die door uw rechterhand de deur wijst. En dat ook wij zelf gewillig zullen mogen zijn op de dag uw heerkracht. Dat is toch uw belofte, Heere, dat is ook de ervaring van uw kinderen. Dat het briesende paard eindelijk moet sneuvelen. Dat een Saulus van Tarsen, die blazende dreiging en moord was, door één woord van u geveld werd op het slagveld van vrije genade. En zo zijn er door de eeuwen heen de velen geweest die hun wapens van verzet en vijandschap hebben moeten inleveren. En Heere, geef dat het ook bij ons allen zo mag zijn. Want u regeert en u zult ook uw almacht tonen. En dat bevat een geweldige waarschuwing. Ook aan mensen die zich nog tegen u verzetten. Die niet willen dat u koning over hen bent. Uw woord bevat de belofte en de bedreiging. Dat eenmaal alle knie zich voor u zal buigen. Heere, geef dat het hier door wedergeboorte, door bekering, door geloof mag geschieden. Voordat we straks gedwongen worden om te buigen en te knielen. Wilt u ons zo leiden door uw geest en woord. Ons helpen in de prediking. Als we bij de hand worden genomen door onze belijdenis. Bij een aantal aspecten van uw koningschap worden geleid. Heere, dat wij vanuit uw woord daarin onderwijs mogen krijgen. Dat uw geest het zal toepassen aan onze harten. En dat we ook te midden van moeilijke wegen, te midden van kruis en verdrukkingen, te midden van rouw en verdriet, te midden van gevolgen van zonde, maar vooral ook te midden van de zonde zelf, aan uw voeten leren buigen. En u leren volgen. U leren dienen. En geef, Heere, dat uw kracht en uw genade ook deze middag, ook in de prediking mag blijken. Dat u de woorden Gods toepast aan de harten. Dat u alle twijfels wegneemt. Dat u de bezwaren en het ongeloof ook wegneemt. En dat we zo door het geloof mogen zien, zoals de Hebreeën schrijver zegt, dat u zit aan de rechterhand van de troon Gods. En dat alle dingen aan uw wil en wet onderworpen zijn. Heere, daar bidden wij u om als we in bijzondere noden zijn, als er kruisen te dragen zijn, als ons leven anders verloopt als dat wij gehoopt hadden, als er bijzondere moeite en zorgen zijn in het huwelijk of in het gezin, of als dat huwelijk en gezin ons juist ontbreken, als we alleen gaan, als kinderzegen ons werd onthouden, wat kunnen er toch veel kruisen zijn die wel gezien worden door de omgeving, maar waarbij niet beseft wordt hoe zwaar dat zo'n kruis kan drukken. Heere, wilt u geven dat we dan mogen bemerken dat u er wel van af weet. En dat u ook weet hoe een mens daardoor zuchten moet en smarten leidt. En geef dat we de weg mogen vinden, Heere, naar uw genadetroon. Om daar alle dingen die ons bezwaren en benauwen en verdrieten neer te leggen. We bidden u, Heere, ook voor deze wereld in nood. U regeert over alles, over het hele wereld rond. Maar er is zoveel wat uw heerschappij in de weg staat. Er zijn zoveel machten en krachten op de been om uw goede schepping te blijven verwoesten. Heere, wilt u geven dat we mogen zien dat u niet alles over uw kant laat gaan en dat u ook ingrijpt en dat de macht van de boze gebroken is en dat de wereld naar het einde toe gaat en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwacht worden waarop gerechtigheid wonen zal. Laat uw kinderen, Heere, daar ook mee bezig mogen zijn en ondertussen mogen bidden voor deze wereld in nood. Gedenkt u ze, Heere, allen die lijden. Lijden onder oorlogsgeweld, lijden onder terreur, onder de gevolgen van ons mishandelen van de schepping die zich tegen ons keert steeds meer. Heere, wilt u wijsheid geven aan de overheden om in al deze zaken toch leiding te geven en om alles te doen wat een mens kan doen om oorlog en geweld in de schepping tegen te gaan. We bidden u, Heere, voor de wereldleiders, van wie ook zoveel gevraagd wordt, in Europees verband, maar ook in landelijk verband, plaatselijk. We bidden u voor allen die over ons gesteld zijn. Ook voor ons vorstenhuis bidden wij u, Heere. De afgelopen week hoorden wij weer van droevige berichten van onze kroonprinses die bedreigd wordt, moeite ondervindt bij de studie, het verdriet bij onze koning en koningin. Het zijn ook maar gewone mensen met gewone zorgen. Heere, wilt u toch ook daarin de middelen verschaffen, opdat ook zij toch nog een redelijk normaal leven kunnen leiden. En wilt u die mensen die zoveel kwaads in de zin hebben toch terugdringen. Dat bidden we ook, Heere, voor de kerk die vervolgd wordt. Als uw onderdanen zoveel vijanden, soms van vlees en bloed, tegenover zich vinden. In die landen waar het bloed vloeit van mensen die uw naam belijden. Heere, wilt u ook daarin ingrijpen en geven dat vervolgers mogen worden, tot zwijgen mogen worden gebracht. Kon het zijn ook tot bekering worden gebracht. En wil uw kerk in de verdrukking ondersteunen en helpen. We bidden u voor de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. Heere, laat uw kerk verwachting mogen hebben van die beloften in uw woord. En laat er gebed mogen zijn voor dat volk dat toch de beminderom der vaderen wil is. En uit mogen zien naar hun bekering, naar de wegneming van het deksel. En naar de beoefening van het geloof in de Heer Jezus Christus. Gedenk, Heere, aan uw verbond met Abraham, uw vriend. En wilt u dat ook bevestigen in het volk van deze dag? Heere, zo hebben wij u veel te bidden. En wij kunnen niet wijzen op iets in onszelf. Als u ons gebed zou willen verhoren, Heere, dan moet u redenen nemen uit uzelf. En geef dat dat ook de pleitgrond in ons gebed mag zijn of worden. Die hemelse voorbidder, waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan. Die, zoals hij zelf gezegd heeft, altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Die toegezegd heeft, al wat gij de Vader bidt in mijn naam, het zal u gegeven worden. Heere, wilt u ons die pleitgrond geven. Niet alleen in ons gemeenschappelijke, openbare gebed, maar ook in ons persoonlijke leven. Dat we beseffen dat wat u zegt, dat u het niet om onzentwil doet, maar dat u het doet om uw heilige naamswil. Maar dan is het ook een krachtige pleitgrond, Heere, want daar kunt u immers niet van af. U kunt niet af van uw woord. U kunt niet af van uw eigen zoon die gij gezonden hebt in deze wereld. Geef ons geloof om dat te mogen doen. Als een schuldige zondaar te pleiten op eenzijdige, soevereine genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 20, de versen 1, 3 en 5. Psalm 20, vers 1. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek, de God van vader Jacob, beuren u in een hoog vertrek. Het derde, dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Uw wens vervullen de Heere. En het vijfde, behoud, o Heere, wil bijstand zenden, verlos, bewaar, verschoon. Die koning hoor als we in ellenden aanbidden voor zijn troon. 1, 3 en 5 van Psalm 20. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. aan het einde van de prediking. Na het amen dan zingen wij Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. En wat er verder volgt uit het 8e vers van Psalm 118, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, van de week konden we horen dat onze kroonprinses Amalia ernstig bedreigd wordt. Zodanig bedreigd dat ze niet meer kan studeren in Amsterdam, dat ze daar niet meer kan wonen, ook over straat kan lopen, omdat haar leven in gevaar is. En we hebben de emotie kunnen zien bij onze koningin en onze koning, die daar dan ook als ouders grote zorgen over hebben. Een koning die machteloos staat als het gaat om de bedreiging van zijn dochter. Een koning, zo weten we ook, die in ons land een ceremoniële functie heeft. Die eigenlijk ook niet meer echt regeert, zoals dat vroeger het geval was. En juist in deze week kon je dan ook weer horen en lezen van discussies over het koningschap, over de monarchie. En dat republikeinen soms ook deze geleden aangrijpen om maar weer te zeggen dat we van dat koningshuis af moeten, want het is toch puur en alleen maar ceremonieel. En het kost ook veel te veel geld. Het is alleen uiterlijk vertoon. En het zijn vaak diezelfde mensen die dan de lijnen doortrekken ook naar het koningschap van God en het koningschap van Christus. Dat is ook alleen maar ceremonie. Dat gaat ook alleen maar over dingen die geloofd worden. En sommigen zeggen het heel bout, het is alleen maar poppenkast. En misschien toppen wij daar ook wel eens mee. Met de vraag, wat betekent dat koningschap van God nou? Waaraan kan ik zien dat de Heer regeert? We kunnen het zingen en we kunnen het belijden. Maar waaraan zie ik het in deze wereld? Waaraan merk ik het in mijn eigen leven dat God de Heer regeert? Nou, dat zijn best hele ingrijpende vragen die een mens ook duchtig heen en weer kunnen slingeren. Juist als je onder een kruis zucht en als je in onbegrepen wegen gaat. Denk aan Jozef. Kon hij het zien? Dat hij door Gods wijs beleid naar Egypte werd gezonden. En toch geloofde Jozef aan God. Hield hij zich vast als ziende de onzienlijke. Al werd hij beproefd, al werd hij jarenlang verdrukt, al was het nooit te zien in zijn leven dat God regeerde, maar uiteindelijk werd het hem duidelijk en kon hij ook zeggen, ook tegen zijn broers, jullie hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En gemeente, daar houdt de kerk zich aan vast. Ook al zien wij het niet, en ook al is het niet te merken af en toe, ook in het eigen hart en leven niet dat God regeert, maar toch zal alle knie zich buigen. En toch heeft Christus de macht over deze wereld. En we gaan daarnaar luisteren naar die belijdenis vanuit onze catechismus. Dat artikel zittende ter rechterhand Gods. We letten op drie gedachten. We letten op de regering door die hand. Want, zo staat er in het slot van vraag en antwoord 50, dat door hem, door Christus, de Vader alle dingen regeert. Dus dat is de regering door die hand, door die rechterhand. Ten tweede, de zegening uit die hand, dat is het eerste gedeelte van antwoord 51, eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. De zegening uit die hand. En ten derde de bescherming door die hand. En dat is het slot dan van dit antwoord. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Zittende ter rechterhand Gods. De regering door die hand. De zegening uit die hand. En de bescherming door die hand. Dat zitten aan de rechterhand van God, gemeente. Jongens en meisjes, dat wordt wel genoemd. Dat is dan de derde trap van de verhoging. Dat kennen jullie wel van catechisatie. Dat de Heer Jezus in een aantal trappen, in een aantal fasen vernederd is. Beginnende bij zijn ontvangen en zijn geboorte. Eindigend in zijn nederdaling ter helle. Maar uit die vernedering ook opgestaan is uit de doden, dat is de eerste trap. Opgevaren is ten hemel, werd hij meer verhoogd. En nu nog een derde fase in die verhoging, waarin hij nog meer heerlijkheid krijgt. Hij is ook gezeten aan de rechterhand van de majesteit van God. En dat is een terrein waar alleen Christus de toegang heeft. Daar mogen zelfs die aartsengelen Gabriël en Michaël zich niet vertonen. Want, zo zegt de Hebreeën schrijver, tot welk van de engelen heeft God gezegd, zit aan mijn rechterhand naast mij, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Dat is het terrein waar alleen de Zoon van God toegang heeft, aan de rechterhand van de majesteit van de kracht van God. En dat heeft een aantal betekenissen. Want het gaat hier natuurlijk ook weer om symboliek. De rechterhand. Jongens en meisjes, de Heer heeft natuurlijk niet echt een rechterhand. Want God is een geest. God heeft geen lichaam, God heeft geen hand, God heeft geen vingers. Er wordt gesproken over de Heer dat hij ogen heeft. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Er wordt gesproken over de neus van God, over de mond van God, over de voetbank, dat de Heer dus voeten zou hebben. Maar dat wordt met een moeilijk woord wel genoemd, dat er antropomorfistisch over God gesproken wordt, dat wil zeggen mensvormig. Om ons een indruk ervan te geven dat God dus alle dingen ziet, gewaar wordt, wordt van hem gezegd dat hij ogen heeft. Hij heeft ze niet werkelijk, maar toch kan hij zien. En zo geldt het ook van zijn hand. Hij heeft geen hand, zoals wij die hebben, maar daarmee wordt iets aangegeven wat dat dan voor betekenis heeft. Nou, de rechterhand, dat heeft in de Bijbel een aantal betekenissen. De rechterhand, ten eerste, dat is de hand van de kracht. Gij hebt een arm met macht, zo zegt Psalm 89. Uw rechterhand doet grote kracht. De soldaten hadden vroeger in hun rechterhand het zwaard. Dat was de zwaardhand. De kracht, de majesteit van een soldaat. Dat is het eerste waar de Bijbel dan over spreekt. Een rechterhand vol met kracht, vol met majesteit. Die kracht, die is er ook bij God. Door die almachtige, alomtegenwoordige kracht regeert hij alle dingen. De rechterhand ten tweede, dat is ook de hand van de eer. Als iemand aan de rechterhand een plaats mag krijgen, dan is dat de ereplaats. Zoals we dat bijvoorbeeld zien bij koning Salomo, als zijn moeder Bathsheba op audiëntie komt, die een vraag aan hem wil stellen, dan laat hij haar niet geknield liggen voor de troon. Hij laat haar ook niet staan voor de troon, maar dan geeft hij haar een stoel. Dan krijgt zij ook een soort van troon aan de rechterhand. Dan zit zij aan zijn rechterhand als symbool van eer. En dat wordt hier ook gezegd van Christus. dat de Heer Jezus Christus een plaats heeft gekregen aan Gods rechterhand. En dat is nog weer meer heerlijkheid dan dat hij kreeg dan toen hij de hemel binnenkwam. Hij kreeg nou ook de ereplaats. En God gaf hem ook daarin de macht en het bestuur van de wereld in handen. He, zoals ook van Jozef straks gezegd gaat worden. Die uit die gevangenis getrokken werd, verhoogd werd. En de op één na hoogste plaats kreeg. Alleen Farao, zo zegt hij, Farao die zegt alleen in deze troon ben ik hoger dan gij. Maar hij mocht wel aan de rechterhand van Farao zitten. De ereplaats. En ook, hij kreeg daarmee de taak om in naam van de Farao het land te besturen en te regeren. En als symbool daarvan werd hij rondgeleid op die wagen. Moesten de mensen voor hem knielen. Hij werd aan de rechterhand van de Farao gezet. Hij had de uitvoerende macht. Hij had de ereplaats daar in die troon. En zo is het ook wat we gelezen hebben in Efeze 1. Dat daar de Heere Jezus Christus gezet is om daar als een hoofd te functioneren. Een hoofd boven alle dingen. Hij regeert daar. Door wien de Vader alle dingen regeert, zo staat er in de catechismus. God de Vader heeft hem tot een hoofd allereerst van zijn kerk gesteld. Hij regeert de kerk. Hij regeert zijn onderdanen. De kerk met een hoofdletter dan wel te verstaan. Maar hij regeert ook alle dingen. Tot een hoofd gezet van alle dingen. En dat bevat ook een machtige belofte, met name aan zijn kerk. Die toch het lichaam wordt genoemd. Gods wedergeboren kerk, de bekeerde mensen worden het lichaam van Christus genoemd. En het feit dat het hoofd boven is, dat bevat ook de belofte dat dat lichaam later zal volgen. Het hoofd is al boven. Het lichaam dat worstelt nog in de modder van de zonde en van de wereld. Maar het hoofd is boven en daar houdt de kerk zich aan vast. Straks, dan zullen wij met hem zijn. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Vandaar dat hij het hoofd wordt genoemd. Het hoofd van zijn kerk. Maar dat niet alleen dus. Niet alleen van de kerk is hij het hoofd. Hij regeert niet in die kerk, maar hij regeert ook alle dingen. Alle dingen zijn aan zijn macht en aan zijn regering onderworpen. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Zo hebben we gezongen met Psalm 103. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zo zouden we nog veel Bijbelteksten kunnen citeren waaruit blijkt dat niet president Biden regeert. Dat niet president Poetin de touwtjes in handen heeft. Dat niet president Xi Jinping van China de lakens uitdeelt. Dat niet de Europese Unie voorschrijft wat een mens moet doen. Dat niet het volk regeert in de democratie. Al denkt het volk dat ze dat zelf kunnen beslissen. Dat ze baas zijn in eigen buik en baas zijn over eigen leven en over dood. Nee, God de Heere regeert. Dat is de belijdenis van de kerk. De geloofsbelijdenis. En daar zetten we een streepje onder, gemeente, jonge mensen. Want als je nu gaat vragen, ja maar wat zie ik daarvan? Dan zegt de Bijbel ook, nee dat kunnen wij niet altijd zien. Nu zien wij niet, Hebreeën 2, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar dan zegt het geloof, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Dat zegt het geloof. Maar het ongeloof en het kleingeloof, En het vleeselijk oog, dat ziet dat niet. Dat ziet niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Want als je eens om je heen kijkt, in deze wereld, jonge mensen, waaraan kan je dan zien dat God regeert? Waaraan zie je dat in de maatschappij? Waaraan zie je dat in de politiek? Waaraan zie je dat in de rechtspraak? Waar zoveel regels met voeten worden getreden, waar zoveel onrecht plaatsvindt. Waar zie je dat ook in de medische wereld? Waar al het goede dat er natuurlijk te vinden is, zeker, ik wil niet alles natuurlijk wegslaan. Maar wordt er nou echt altijd rekening gehouden met wat God zegt over leven en dood? Nou, de vraag is, stellen is hem ook beantwoorden. Maar dan zien we het in heel de economie. Waar toch ook heel vaak alles draait om hebzucht en geld en meer en nog meer. Waaraan is het te zien dat hem alle dingen onderworpen zijn, dat hij alle dingen regeert? In deze wereld is dat vaak niet te zien, want er wordt niet meer gevraagd, heren, wat wilt gij dat we doen zullen in de Tweede Kamer? En de ambtelijke gebeden zijn grotendeels afgeschaft. En zeker op mondiaal niveau, in Rusland, in China en op zoveel plaatsen. Daar worden macht en de majesteit van God gehoond en getart. En als het gaat over de kerk, zou het daar veel beter zijn? Dan bedoel ik de zichtbare kerk op deze aarde. Is het daar te zien dat God regeert? En dat de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader zit, die toch gezegd heeft, ik wil dat zij allen één zijn, gelijk wij Vader één zijn. Kijk eens naar alle verdeeldheid. Wereldwijd, de duizenden soorten kerken, denominaties, alle dwalingen die er in de kerk zijn ingekomen. En ook binnen onze eigen gereformeerde gezinten, die dan nog de drie formulieren van eenigheid hebben. Maar zijn ze dan wel zo één? Wat een verdeeldheid. Wat een verbijten en vereten van elkaar is er. Regeert God ook in plaatselijke gemeenten? Het is er vaak veel aan de hand, misschien niet altijd zichtbaar voor de gemeenteleden. Maar in de kerkraad weet je genoeg. Wat een ellende dat er is. Wat er binnen gezinnen aan de hand is. Wat er in persoonlijke levens aan de hand is. En dan nog een treetje lager naar je eigen hart en naar je eigen leven. Heeft hij het daarvoor het zeggen? Leven wij bij de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zijn wij gewillige onderdanen van deze koning? Ook daar in gemeente is het vaak niet te zien. En toch, door het geloof verstaan wij dat hij regeert. En toch, zegt het geloof, zal alle knieën zich voor hem nederbuigen. En toch zal er aan al die opstand en aan al dat verzet een keer een einde worden gemaakt. Want elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Hij regeert toch. En dan is het niet altijd te zien. Maar het geloof houdt zich vast aan dat onfeilbare woord Gods. En aan een geloofsartikel als dit. Dat hem toch alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. En de kerk, ook te midden van alle verdrukkingen, die grijpt zich vast aan dat woord van de Heer Jezus die gezegd heeft, in de wereld zult gij verdrukkingen hebben. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En daarom wandelen wij door geloof, zo zegt de Hebreeën schrijver, en niet door aanschouwen. En het bevat ook een geweldige bedreiging, gemeente, voor een ieder die zich nog tegen deze koning verzet. Dat kunnen we een poosje volhouden. Dat kan een tijd goed lijken te gaan. Als je je niet onderwerpt aan de wil en de wet van deze allerhoogste koning. Maar uiteindelijk zal alle mond gestopt worden. En alle tong zal belijden dat Christus Heere is. En uiteindelijk zal een iedere knie buigen. Is het niet goedschiks, dan zal het kwaadschiks zijn. Want op die grote dag, zo wordt er dan profetisch beschreven, dan zal Christus zeggen, breng ze hier. Allen die niet voor mijn, die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn. En slaat ze voor mijn voeten dood. Maar het bevat, gemeente, ook een geweldige aanmoediging. Om ook tegen alles wat wij zien. En tegen alles wat er ook in onszelf omgaat. De toevlucht te leren nemen tot de troon der genade. Waarop die allerhoogste koning zit. De troon der genade. Om het ook te ondervinden dat hij inderdaad de macht heeft. Dat heeft Gods kerk mogen ondervinden. Allen die iets van die genade mogen leren kennen. Als je aan hem persoonlijk vraagt. Om iets over dit artikel te zeggen, dan komt daar toch ook de belijdenis. Wat we ook vinden op Psalm 110, dat op de dag van zijn heerkracht de Heer een gewillig volk zal hebben. Dan is hij ook in staat om een Saulus van Tarsen die dreiging en moord blaast, de knieën als het ware te breken en hem op de grond te werpen. En dat verzet en die vijandschap te breken en de wapens in te leveren. En als het dan gaat, gemeente, over de vraag, en is het nou te zien dat de Heer Jezus regeert, dan mag een kind van God daar, al is het misschien beschroomd en stamelend, toch wel een antwoord op geven. Dan is er toch die verandering op gang gekomen in hun leven. Dan is er die troonswisseling gekomen. Waar voorheen dat eigen ik op de troon zat. En waar voorheen de wereld de lakens uitdeelde en de zonde zoveel kracht en zoveel macht had. Door de genade, door de kracht van de geest van Christus is daar verandering in gekomen. En is er een andere koning op de troon gekomen. En is er een strijd op gang gekomen. Een strijd tussen vlees en geest. Tussen het koningschap van Christus en het koningschap van het vlees. En in die strijd, gemeente, dan komt ook dat tweede punt aan de orde. Dat deze hand, deze rechterhand, niet alleen regeert, maar dat hij ook beschermt. Dat hij ook zegent, bedoel ik. Dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Dus de zegening van die hand. Dat is de nuttigheid. Ja, want dat wordt in die vraag gevraagd. Wat nuttigheid, wat heeft het voor nut, wat heeft het voor voordeel, brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Hij giet hemelse gaven uit, zo zegt het antwoord. Hemelse gaven. Nou, je kunt dat in het algemeen breed maken, dat wat Paulus bijvoorbeeld zegt tegen de Grieken op de Areopagus. En dan spreekt hij dus over alle mensen. In Christus, in hem, leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. Hij doet zijn hand open, zegt Psalm 145. Hij verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Dat zijn ook gaven van God in Christus. Het feit dat we kunnen leven, het feit dat we kunnen bestaan, dat we kunnen eten. Algemene genadegaven. Er wordt wel eens ontkend dat dat ook een verdienst is van Christus. Maar gemeente, als in het paradijs die moederbelofte niet was beloofd. Als daar de Christus niet was aangekondigd. Dan was ook het dagelijkse leven niet mogelijk. Dan had daar alles geëindigd. Dan was er geen dag en geen uur meer geweest dat de mens had kunnen leven. Dus alles op deze wereld heeft uiteindelijk direct of indirect te maken met dat offer van Christus. Het zijn algemene gaven. Het feit dat we leven, het feit dat we eten mogen, het feit van de gezondheid, van de wetenschap. En dat er op deze wereld toch nog een redelijk rustig bestaan mogelijk is, weerhoudende genade. Dat het niet alles grijs en grauw is en dat deze wereld die dan door de vorst de duisternis wordt geregeerd, niet overgegeven wordt aan die mensenmoordenaar. Algemene gaven. Waardoor wij leven, waardoor wij kunnen zijn. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat over hemelse gaven. Al zijn er ook weer hemelse gaven, gemeente, die we bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief tegenkomen, in Hebreeën 4 en Hebreeën 6. Dat er mensen zijn die de hemelse gaven gesmaakt hebben. En die verlicht zijn geworden door de Heilige Geest, maar die toch weer afvallig worden. Dat is een van de duistere hoofdstukken in de Bijbel, waar het gaat over de zonde tegen de Heilige Geest, de lastering van de Heilige Geest. Waar heel veel vragen over gesteld kunnen worden, waar niet elk antwoord op gegeven kan worden. Maar woorden worden daar gebruikt waar een mens van schrikt, waar met name Gods kerk van schrikt. Dat kennelijk mogelijk is. Dat de geest je licht geeft. Dat de geest je hemelse gaven geeft. Dat je die kunt smaken. En dat je toch weer afvallig wordt. Dus niet alleen maar dat je naar de kerk komt. Maar dat je misschien wel eens even onder de indruk bent van een sterfgeval of van een preek. Dat je ontroerd wordt van een psalm. Nee, het kan nog veel verder gaan. Dat je een hemelse gave smaakt. Dat je gaven krijgt van God. Bijvoorbeeld iemand als Saul. Die de gave van de profetie kreeg. Net zoals Biliam. Is Saul ook onder de profeten? En dat Biliam gedreven werd door de Heilige Geest om zegeningen uit te spreken over het volk van Israël, ook al wilde hij een vloek uitspreken. Hoe ver kan het gaan met een onbekeerd mens zoals Biliam en Saul? Is Saul ook onder de profeten? Mensen kunnen gebedsgaven krijgen, gaven om te spreken, ambtelijke gaven zoals Judas en Demas, van wie de mede-apostelen nooit hebben geweten dat dat wolven waren in schaapsklederen. Paulus noemt hem de geliefde, Demas de geliefde. Had zoveel vertrouwen in die man dat hij hem de prediking toevertrouwde. Judas die uitgezonden werd, die wonderen deed in de naam van de Heer Jezus. Hoe ver kan het gaan met een mens? Hemelse gaven, gebedsgaven, ambtelijke gaven. Je wordt er bang van, gemeente, als je jezelf een beetje leert kennen en je hoort spreken over het nabijkomend werk. Er zijn boekjes over geschreven. Matthew Mead bijvoorbeeld, de bijna christen ontdekt. Alleen wat Felix tegen Paulus zegt, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Diepe ontroering had die man bevangen. Een hemelse gave ontvangen om onder de indruk te raken van de prediking van Paulus. Bijna een christen. Wat wordt Gods kerk daar toch bang van? En dan hoor je de kinderen van God bidden in de psalmen. Heere, doorgrond me, ken mijn hart. Zie of het bij mij een schadelijke weg is. Heere, leid me op de eeuwige weg, want ik heb zo'n argelistig hart. Mijn hart zit vol bedriegerijen. Dan word je bang van jezelf als je zulke dingen leest. Als van Judas en Demas en Saul en Biliam en de hemelse gaven uit de Hebreeënbrief. Maar hier, gemeente, hier worden natuurlijk de bijzondere gaven van de Heilige Geest bedoeld, die zaligmakend van aard zijn. De Geest giet de hemelse gaven in de lidmaten van Christus, in zijn lichaam. Wat zijn dat voor gaven nou eigenlijk? Alles wat het geestelijke leven betreft. Vanaf het allereerste begin, de eerste ritselingen in een mensenhart. De eerste windvlaag, zoals de Heer Jezus dat in Johannes 3 zegt. Dat je het geluid van de Geest hoort, maar je weet niet waar die vandaan komt. Je ziet de beweging in de blaadjes en de bomen, maar je weet niet waar die naartoe gaat. Maar het is er. En het zijn geen zaken, gemeente, die een mens inderdaad zichzelf kan geven. En dan bedoel ik de gaven van de Geest eigenlijk in de reeks zoals ze die gekend worden. Want wat zijn dan, zo laat ik eens een paar gaven noemen, zo'n hemelse gave die God geeft, door zijn Heilige Geest werkt. Nou, dat is al de gave, de hemelse gave van de overtuiging van zonde en gerechtigheid en oordeel. Dat geeft de Heilige Geest. Dat wordt, denk ik, ik weet het wel zeker, niet als een gave beleefd, als een geschenk beleefd, want als de Geest je daar inderdaad van over gaat overtuigen, dan ontstaat er een droefheid. Dan krijg je smart, dan krijg je verdriet. Dan ligt David gekneld in de banden van de dood. En dan doet de angst der hel hem alle troost missen. Nou, is dat nou een gave? Jawel. Want de Geest laat een mens daar niet liggen. Maar de Geest trekt door en de Geest brengt zo'n mens in de angsten van zijn wedergeboorte tot het gebedsleven. Hij geeft het gebed in het hart. Zoals hij dat bij Saulus van Tarse deed. Die man die had al vele gebeden opgezonden als fariseer. Maar toen hij daar met een verbroken hart in Damascus in de straten rechter bij Ananias lag, toen zei de Heere: ziet, hij bidt. De Geest der genade en der gebeden werd uitgestort in het hart van Saulus. Een hemelse gave. En laat dat door Saulus dan niet als zodanig werden ervaren, want die man die lag alleen maar te smeken en te stotteren en te stamelen en die kon maar misschien twee woorden uit zijn mond krijgen: o God, help! Heere, wees mij de zondaar genadig! Noodkreten uit het hart, maar het zijn gaven van de Geest. Maar dan ook weer in verband met een volgende gave, want we moeten die gaven natuurlijk niet los van elkaar zien en denken bij jezelf: oh, nou ben ik overtuigd van mijn zonde en nou ben ik overtuigd van mijn verlorenheid. Nu is de Geest in mij bezig. Daar weet een mens niks van natuurlijk. Juist als je in de angsten van de hel bent en in de banden van de dood, dan kun je je eigenlijk nooit troosten met het feit dat de Heer nu wel met je bezig is. Nee, daar hoort een reeks bij. Daar hoort een volgende gave bij. Het gebedsleven. Het uitgaan tot God. Het toevlucht nemen tot de troon zijner genade. Het vastgrijpen aan zijn woord. En daar wordt ook het eerste geloof al geboren. Die eerste geloofsoefeningen. Ook in het ontgrondende, in het ontdekkende werk van de Geest. Daar wordt het geloof geoefend. Want niet alleen wordt een mens uitgedreven uit zijn zonde en zijn ongerechtigheid. Niet alleen moet hij bedroefd zijn over de zonde. Maar hij moet ook met zijn zonde tot God gaan. Want het bedroefd zijn over de zonde en het berouw hebben over de zonde, dat is nog niet hetzelfde als de vergeving van de zonde. De verloren zoon moest niet alleen maar zich afkeren van de wereld en breken met zijn zondige leven, maar hij moest ook terugkeren tot de Vader. Dat is eigenlijk één beweging. En in de droefheid naar God, daar moet ook het geloof beoefend worden. Dat er ook een adres is waar je mee naartoe kan met die droefheid en met die zonde. Er moet ook iets van hoop in het hart zijn. Niet alleen maar de toekomende toren ontvlieden, maar ik moet ook weten waar ik naartoe moet. Zoals een christen in de christenreis de weg gewezen kreeg. Die stadsverderf verlaten. Waar moet ik naartoe? Naar die enge poort. Naar dat lichtje wat daar schijnt. Dat is dat toevluchtnemend geloof. De toevluchtneming tot Christus. Dat is een gave van de Heilige Geest die in die reeks staat. Onlosmakelijk als een keten aan elkaar aan die andere gaven verbonden is. En van daaruit, gemeente, blijft de Geest die hemelse gaven uitgieten. Wie dat dan door het geloof heeft mogen doen, geschonken en gewerkt door de Geest, die zal ook merken dat er kracht uitgaat. Hè? Zoals die bloedvloeiende vrouw. En die had al heel wat hemelse gaven ontvangen, die was ervan overtuigd geraakt. Ik ben ten dode opgeschreven, mensen kunnen me niet helpen. Maar die had zich vastgegrepen aan dat gerucht, aan die belofte. Dat Jezus de Nazarener haar kon genezen en ze ging tot hem uit. En ze strekte een bevende hand uit naar de zoon van zijn kleed. En toen ze hem aanraakte, voelde ze er kracht van hem uitgaan. Nou, dat zal ook zo zijn. Als Christus door zijn geest hemelse gaven uitgiet, dan geeft hij die kracht te beleven. Dan stort hij de liefde Gods uit in je hart. En al die dingen die daarbij horen. De vrucht van de geest. Iets van de vrede met God. Iets van de blijdschap des geloofs. Iets van de rust in je hart en in je geweten. Kracht gaat eruit van hem. En zo giet hij die hemelse gaven uit. En dat staat er niet voor niks, gemeente, met die woorden. Hij giet ze uit, dat wijst ook op overvloed. Zoals dat als het gaat over de Heilige Geest altijd gezegd wordt. Dat is de uitstorting van de Geest. En het zijn stromen van levend water. Dan is de Heer ook niet karig. En gemeente, dan moeten we hier ook maar even de opmerking bij maken. Als een kind van God heel karig leeft. En als hij het moet doen met iets van 10 jaar geleden of van 30 jaar geleden zelfs. Dan laat iedereen daar maar bij zichzelf te raden gaan. Ieder die genade kent, waar teer ik nou op? En waar heb ik het nou meestal over als mensen, als het gaat over het geestelijke leven, hoe ver moet ik dan terug? Hoe ver moet ik terug naar die laatste godsontmoeting? Dan zijn er maar al te veel die heel wat jaren terug moeten. En die altijd maar wijzen naar dat en dat moment. Maar hij giet toch de gaven uit. En dan kunnen we wijzen natuurlijk op Gods vrijmacht en dat hij de ene meer geeft als de andere. Maar let op uw arglistige hart. Want de Heer heeft het nog niet voor niks gezegd. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt. En dan giet hij het uit, want dan zegt hij, dat doe ik mild en overvloedig. En als wij geestelijk karig door het leven gaan. En als we in dat opzicht heel arm en beneden onze stand moeten leven. En als we ver terug moeten in de beleving. En als het allemaal dood en dor is in ons leven, dan moeten we niet te snel grijpen naar de vrijmacht van God, maar dan moeten we onszelf aanklagen bij God. Dan gaat onze mond kennelijk niet ver genoeg open. Dan denken we te klein van God. Dan denken we te klein van zijn Heilige Geest die de gaven, de hemelse gaven uitgiet. Het is deze rechterhand die de kerk regeert. Zo was de eerste gedachte. En ook al zien ze dat niet altijd. Jozef zag het ook niet. Hij zag het pas achteraf. Toen hij verhoogd was geworden. En toen hij de broers zich zag buigen. En toen hij weer verenigd werd met zijn vader. Achteraf mag hij zeggen. Tegen zijn broers, jullie hebben het ten kwade gedacht. En Jozef zal ook best wel eens heen en weer geslingerd zijn. Waar is God op wie gebouwd het? Al lees je het niet, maar je leest het wel bij Asaf. Wat is nog nu Gods weg? Maar achteraf mocht hij het zien. God heeft het ten goede gedacht. Hij regeert toch. En dat zal heel Gods kerk uiteindelijk ondervinden. God regeert toch. En tot die tijd, als ze het nog niet zien, dan moeten ze door het geloof zich vastgrijpen aan dat woord dat zegt, hij zit ter rechterhand Gods. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En hij zegent dat volk ook. Hij geeft ze die hemelse gaven op hun gebed. En daar hoort dan ook dat derde bij, waar het antwoord dan mee eindigt. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. De bescherming door die hand tegen de vijanden. Nu zijn er christenen, althans mensen die zich zo noemen, die kijken verbaasd op als het over vijanden gaat. Zijn er dan vijanden? Ja, als je naar het leven van sommige christenen kijkt die met alles mee kunnen doen, die hebben natuurlijk van de wereld geen last. En als de zonde geen zonde meer is, en als alle grenzen telkens weer opgerekt worden, dan heb je weer een vijand minder. En dan heb je van de duivel ook geen last. Als je met de wereld mee kunt en als je de zonde bagatelliseert, heb je van de duivel geen last, opnieuw een vijand minder. Nou ja, en dat eigen ik ben niet volmaakt, we zijn allemaal zondaren, maar daar houdt God ook wel een beetje rekening mee, toch? Dus er zijn heel veel zogenaamde christenen, die hebben helemaal geen vijanden. En ja, je moet er goed zijn voor je naaste en je moet toch vriendelijk omgaan met je naaste, dus wat zijn vijanden? Maar gemeente, Gods ware volk, zoals die in de schriften wordt getekend en zoals die door Gods geest ook wordt wedergeboren, die heeft vijanden. Die gaat leren dat er een vijand om hen heen is, boven hen, in die, zoals de Paulus dat noemt, de geestelijke boosheden in de lucht. Sprookjes, zo zegt de wereld. Fantasie, zo zegt de godsdienst. De fariseeën geloofden ook niet, ik bedoel de sadduceeën geloofden ook niet in het bestaan van duivelen en engelen. Maar als Gods geest in je hart werkt, gemeente, als hij die hemelse gaven gaat uitgieten, dan kom je erachter dat er een duivel is. Dan kom je erachter dat er een Satan is, een tegenstander. Juist daar waar geestelijk leven is, daar sluipt die Satan en daar is hij als een briesende leeuw die zoekt wie hij zou mogen verslinden. Dan kom je erachter dat er geestelijke boosheden zijn. Die maar één ding willen, dat is je naar de ondergang brengen. Vijanden boven je. Vijanden om je heen. De wereld wordt in de catechismus zo'n vijand, een doodsvijand genoemd. De wereld waar je in leeft. De wereld die zoveel pijlen op zijn boog heeft om ons in het hart te treffen. De wereld die zo aantrekkelijk is. De zonde, waarvan de apostel zegt dat zijn genietingen. En waarom zijn dat genietingen? Nou, dat heeft alles te maken met die vijand in je. Gods kerk heeft niet alleen maar een vijand boven zich en een vijand om zich heen, maar de grootste, de gevaarlijkste, die zit in hem. Het eigen boze vlees. De vijand die binnen de poort is en die de poorten zo vaak openzet voor die vijanden boven en om ons heen. Dat is de gevaarlijkste. Zijn macht is groot. Wij zijn toch zwak, zo zegt de berijming van het gebed des Heren. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. Die zijn we elk ogenblik in nood. De sterkte van de duivel wordt ermee bedoeld. Die is groot. Daar komt nog vlees en wereld bij. Hij sterkt ons dan en maakt ons vrij. Maar gemeente, mag ik die vraag stellen? Dan stellen we die vraag aan onszelf. Kennen wij die vijanden? Is de wereld ook echt een vijand? Een doodsvijand? Omdat hij het op onze dood heeft gemunt. Omdat we zien dat al die begeerlijkheden van de wereld voorbij gaan. En al die mensen die ingaan op die begeerlijkheden. Die zich laten meevoeren door die begeerlijkheden. Gaan ook met die wereld verloren. Zien we dat de zonde een vijand is. Die zonde die zoveel genietingen geeft. Waar je zo in kunt opgaan. Die zo aantrekkelijk is. Maar het loon op die zonde, dat is de dood. Is de zonde ons een vijand? Hebben we door genade mogen leren zeggen tegen die zonde en nu heen en uit. Of hebben we een wapenstilstand met deze vijanden gesloten? Kunnen we nog in vrede leven met de wereld en met de zonde? Houden we dingen aan de hand? Want een zegen is het, gemeente, als onze ogen ervoor geopend zijn. En ja, dan wordt de strijd heel zwaar. Dit is echt een strijd op leven en dood. Want je hebt die wereld zomaar niet overwonnen. Je komt juist met de kracht en de macht van de wereld en de zonde in aanraking als je ermee wilt breken. Iemand die zei eens, vroeger liep ik de wereld achterna. En liep ik de zonde achterna. En nu is het net andersom. Nu loopt de wereld en de zonde mij achterna. En soms op het alleronverwachts. Dan kun je getroffen worden door iets van de wereld van vroeger. Je hoeft maar in een supermarkt te lopen. En je kunt een liedje horen van vroeger. Waar je vroeger misschien graag naar geluisterd hebt. Uit de top 40. En je hoeft er maar één geluidje te horen. En het zit dagenlang in je hoofd. Toch? Nou, dat is nog maar zomaar één voorbeeldje. Je kunt de wereld wel willen ontvlieden. Maar die wereld laat jou zomaar niet gaan. Daar heb je echt de kracht en de genade van de Heere voor nodig. En zo zijn er zoveel vijanden. Die boze, die duivel. Wat een macht heeft hij. Als hen geweld en list bestrijden, zo zegt de psalm. Nou, met het geweld mag het dan misschien in ons land nog meevallen. Al gaat dat ook toenemen, denk ik. Maar die listen van de boze. Paulus die zegt, zijn listen zijn mij niet onbekend. Kennen wij de listen van de boze? Kennen wij de kracht van deze vijanden? De wereld wil ons doen geloven dat het allemaal maar om fantasie gaat. Om sprookjes, ceremonieel. Zoals ik in het begin van de preek zei. Maar genade, gemeente, leert ons zien dat dit werkelijkheden zijn. En dat je in eigen kracht nooit staande kunt blijven. Nooit kunt overwinnen. Maar weet u wat nou voor Gods kerk zo'n troost wordt? Als het nou gaat om die strijd tegen de vijanden. Ook soms als ze gedaante van vlees en bloed krijgen. Onoverwinnelijk. Een macht die je niet kan breken. We hebben het natuurlijk over het artikel zittende ter rechterhand Gods. Maar als het nou gaat over de bestrijding van de vijanden. Dan moet u maar eens meelezen wat er staat in Handelingen 7. Dan zien we ook van een kind van God dat bestreden wordt door de vijanden. Stefanus, de diaken, Handelingen 7, vers 55. Dan lezen we maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Dan zit Christus niet ter rechterhand Gods, maar dan gaat hij staan in de troon. Als een van de zijnen door de vijanden wordt belaagd en het onderspit lijkt te gaan delven tegenover die vijanden, dan gaat Christus staan in de troon. Zoals de psalm dat zegt, de Heere zal opstaan tot de strijd en hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wee die vijand die hem dan voor de voeten loopt. Als Jezus gaat staan in de troon. De profeet Zefanja zegt: al wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. En dat zal Christus nooit toestaan. Aan de rechterhand Gods, van de kracht en de majesteit van God, staat dat lam staande als geslacht, zo staat er in Openbaringen 5. Nou, wat geeft dat een machtige troost aan een volk dat ellendig en arm is in zichzelf. Dat door vele verdrukkingen moet gaan. Dat als Jozef in de gevangenis zit, in de duistere kuil. Zegt Maarten Luther, dan juicht Maarten Luther. Ons staat een sterke held terzij. En de zegen is hem beschoren. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet. Dat zegt nou het geloof. Dat zegt: en ik zal door vijandszwaard niet sterven, maar leven. En des Heren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Amen. de Heere nog danken en bidden. Heere, wat is uw volk toch een gelukkig volk. Die het hoofd in de hemel hebben. Die Christus tot koning hebben. Die hen regeert, die hen zegent en beschermt. Heere, geef dat onze jonge mensen dat ook mogen zien. Dat er geen gelukkiger volk is dan het volk van de Heere Jezus Christus. Schenk ons ook, Heere, die begeerte om ook dat te mogen kennen wat dat volk mag kennen. Zoals ook Mozes liever verkoos met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Ach Heere, grijp onze jongeren toch in het hart. En grijp ook ouderen in het hart die nog voor eigen rekening leven. Die zo gevaarlijk leven voor eigen rekening, maar ook in verzet en vijandschap tegen deze almachtige en alwetende God. Heere, geeft u dat de prediking van deze dag ons tot bezinning, tot bekering mag brengen. Wilt u daartoe alles wat van u was, genadig bekronen met uw zegen en achtervolgen met uw geest. En al hetgeen wat ten dele was, verzoenen en heel maken. En laat het tot onderwijs mogen zijn, ook voor de week die we ingegaan zijn. Laat het mee mogen gaan. Laat het de woorden van de prediking hier niet achterblijven. Maar wil ons bekeren, zo zullen we bekeerd zijn. En wil ons bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood. Ons sterken ook in alle dingen die te doen zijn. In ons persoonlijke leven. In ons gezinsleven, als we dat van u mochten ontvangen. We bidden u voor de kinderen. Geleid ze ook over onveilige wegen. Breng de jongeren veilig op school. Help dus in alle dingen. Het is misschien wel moeilijk soms voor kinderen op school. Of jongeren die het moeilijk hebben te midden van andere jongeren. Die hen het zo moeilijk kunnen maken. Dat ze er tegenop zien om de week weer te moeten beginnen. Help u ze, Heere. En laat hun ogen op u geslagen mogen zijn. Wees met de vaders en de moeders. Wees met ons in het maatschappelijke leven. Geef ons kracht en wijsheid. Wees met ons ook in het ambtelijke leven, bij de bezoeken, de catechisaties, maar ook al het werk in de gemeente. Wees ook met ons als we als kerkraad donderdag nog vergaderen mogen. Wilt u, Heere, ook met ons zijn als we een moeilijke week voor de boeg hebben, als er nog de gang naar de begraafplaats gegaan moet worden, of andere zaken aangaande onze gezondheid, onderzoeken die gedaan moeten worden, of uitslagen die verwacht worden. Laat het oog op u geslagen mogen zijn. In alle zorgen, in alle noden. En wees gij ons toch een God van nabij. En geef dat we op u mogen zien. Zittende ter rechterhand Gods des almachtigen vaders. Heere, vergeef genadig onze zonden. Doe verzoening over onze schuld. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het 16e vers zingen wij tot slot. Gij koninkrijken zingt Gods lof. 16 van 68. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.